Welkom bij Dyslexie vanuit Breinbrekend Onderzoek, de podcast waar we dyslexie gaan verkennen vanuit een wetenschappelijk perspectief. Ik ben Marlies, een onderzoeker met dyslexie. En tijdens deze podcast richt ik mij op het geniale brein en de mysteries rond dyslexie. Of je nu zelf dyslexie hebt, een ouder of leerkracht bent, of je wil gewoon meer begrijpen over dit fascinerende onderwerp, wel, dan ben je hier op de juiste plek. In deze aflevering gaan we het hebben over de structuur van de hersenen. Zijn de hersenen bij mensen met dyslexie echt anders opgebouwd? En om die vraag te beantwoorden, trek ik naar professor Maaike van der Mosten.
Hoi.
Ik heb de audiocabine klaargezet.
Oké, ik zit hier met professor Van der Mosten, Maaike, in onze audiocabine op ons onderzoekslabo. En vandaag gaan we het hebben over de hersenstructuur en de hersenbanen. En toen ik dat allemaal aan het inlezen was, uw onderzoek, dan heb ik even hard gezweet met al die moeilijke termen, ja, Latijnse namen van hersenregio's en hersenbanen. Dus ik hoop dat we dat vandaag achterwege kunnen laten. Maar voor de luisteraar, Maaike, stel je eens kort voor.
Ja, eerst en vooral bedankt dat ik hier mag zijn, Marlies. Ik vind het heel fijn om een beetje uitleg te kunnen geven over het onderzoek. En ik zal zeker de Latijnse naam een beetje achterwege laten. Dus mijn naam is Maaike en ik ben verbonden aan de faculteit Geneeskunde hier bij de KU Leuven. En mijn onderzoek gaat grotendeels over de hersenen en hoe dat die veranderen als we taal leren. En meer specifiek doe ik veel onderzoek bij jonge kindjes die eigenlijk dan leren lezen, dus de geschreven taal. Ik heb ook wat onderzoek wat meer bij patiënten aan beroerte die de taal moeten herleren. Maar dus ook een groot deel gaat echt kijken naar hoe dat de hersenen veranderen bij jonge kindjes en wat er ook misschien verschillend is bij kindjes met dyslexie.
Ja, superboeiend. Maar voordat we echt in het onderzoek duiken, wil ik het kort even hebben over een quote van onderzoeker De Hane, dus niet de politieker. En die quote is: onze hersenen zijn niet voorbestemd om te lezen.
Dat is inderdaad zo. En dat is denk ik iets goed om ook in gedachten te houden voor de vele leerkrachten die kindjes leren lezen, dat het toch niet zo evident is, want onze hersenen zijn eigenlijk niet voorbestemd of niet gemaakt om te leren lezen. Je moet je voorstellen, eigenlijk een kindje als dat geboren is, dat is, de hersenen zijn geen tabula rasa. Hè. Er zijn zeker een aantal structuren aanwezig in de hersenen, een aantal netwerken waar we op kunnen steunen. Hè. En eentje daarvan is het gesproken taalnetwerk, ook het visuele netwerk. Die zitten eigenlijk van bij de geboorte klaar. En die gaan wel een beetje zich verfijnen en bijgeschaafd worden door in de ontwikkeling. Maar eigenlijk zitten die zo goed als klaar. En dat is anders voor leren lezen. Hè. En je kunt dat een beetje verklaren vanuit zo'n evolutionair perspectief. 150.000 jaar is eigenlijk die gesproken taal aanwezig. Dus over generaties heen hebben onze hersenen zich eigenlijk kunnen aanpassen aan die gesproken taal. Dus als we geboren worden, zit daar een netwerk klaar. En eigenlijk als we blootgesteld worden aan die gesproken taal, gaan we dat eigenlijk leren. En ze zien ook bij baby'tjes, dat hebben ze nu gedaan met functionele metingen, gekeken naar die activiteit in de hersenen, dan zie je al op 2 maanden dat eigenlijk die regio's die bij volwassenen betrokken zijn bij gesproken taal, dat die ook al bij de baby'tjes gaan oplichten en ook in de juiste volgorde. Dus dat is echt al heel vroeg aanwezig, ja. En dat is natuurlijk anders als je aan een babytje een tekst zou laten zien. Er gaan alleen wat visuele activatie zijn en dat zal het zijn. En dat is omdat bij lezen is eigenlijk meer een recente culturele uitvinding. Hè. Ongeveer 6000 jaar geleden is dat uitgevonden geweest. Hè. Denk aan het alfabetisch schrifttijd, nog maar een dikke 2000 jaar geleden uitgevonden. Dus dat is eigenlijk iets dat veel recenter is. We zijn daardoor nog niet genetisch geprogrammeerd om een leesnetwerk te hebben in onze hersenen. Dus we gaan moeten tijdens de ontwikkeling onze hersenen moeten aanpassen, zodat we kunnen lezen.
Dus eigenlijk leren lezen, dat doen we niet automatisch, zoals dat we leren spreken of leren stappen. Leren lezen, dat vraagt echt moeite. En dat is dan instructies van de leerkracht, hulp, zo'n dingen?
Ja, het gaat veel meer expliciete instructie vragen, omdat je inderdaad die bestaande netwerken, dus het gesproken taalnetwerk, maar ook het visueel netwerk, gaan moeten hergebruiken, herprogrammeren. Bijvoorbeeld bij dat visuele netwerk was ze vaak als voorbeeld aanhalen, is bijvoorbeeld als je normaal een object moet herkennen of een gezicht herkent, dan maakt dat niet uit of je dat gezicht van de linkerkant ziet of van de rechterkant. Of als je het kopje van de linkerkant een oor hebt of aan de rechterkant, dat is nog altijd datzelfde kopje. Maar opeens als je leert lezen, bij het herkennen van letters, ga je dan wel opeens heel aandachtig moeten zijn voor die spiegelingen en voor die draaiingen.
De b en de d. Ja,
inderdaad. Of de p is dan ook weer omgedraaid, als je aan de kleine letters denkt. En dus op zich is dat iets dat onze hersenen eigenlijk van nature zijn eigenlijk gewoon om die spiegelingen en die verdraaiingen te negeren en dat toch te zien als hetzelfde object. Maar als je moet leren lezen, moet je dat even gaan hertunen, want dan wordt dat opeens wel heel belangrijk. Dat heb je nodig om te lezen, ja.
Ja, tuurlijk. En jij brengt dan de hersenen in kaart wanneer dat je iemand leert lezen en hoe dat verandert wanneer dat iemand leert lezen. Maar zo de hersenen in kaart brengen, hoe doe je dat juist?
Ja, dat is natuurlijk een grote uitdaging vaak bij de jonge kindjes. Tot een dikke 10 jaar geleden was er eigenlijk alleen onderzoek bij volwassenen. Omdat bij kindjes, als je, ik weet niet of je al eens in zo'n MRI-scanner bent geweest, dat is eigenlijk zo'n grote buis waar je wordt ingeschoven en je moet super stil liggen en er is super veel lawaai. Dus eigenlijk niet de ideale omstandigheden voor een kindje.
Ik kan wel inbeelden dat dat best claustrofobisch en eng is om daarin te liggen.
Ja, wel, de meeste van de kindjes die bij ons meedoen zijn wel altijd enthousiast erover en ze komen ook graag terug, want we willen ze ook vaak verder opvolgen. Maar dat is omdat we eigenlijk een heel kindvriendelijk protocol hebben uitgewerkt. Dus wat we eigenlijk doen, is dat kindjes goed voorbereiden op het niet bewegen, met snoepjes, met spelletjes. En dat ze goed weten wat ze moeten doen in de scanner. En het meeste van ons onderzoek is eigenlijk een structurele scan. Dus we gaan kijken eigenlijk naar de structuur van de hersenen. We nemen een soort van foto. Dus dat maakt het niet zo uit wat die kindjes aan het doen zijn, terwijl we de foto nemen, zolang dat ze maar goed stil liggen. Dus meestal laten we een filmpje zien, dat ze eigenlijk gewoon kunnen tv kijken. En de meeste van jullie als kinderen tv kunnen kijken, dan blijven ze heel goed stil liggen. Dus dat is de beste manier. En dan kunnen we toch eigenlijk naar die hersenen kijken op een vroege leeftijd en eventueel ook verder opvolgen doorheen die leesontwikkeling.
Ja, en dan kijken jullie, dus dan steken jullie die in zo'n MRI-scanner, dan kijken jullie naar de structuur van de hersenen. Wat is dan het structurele? Is dat echt waar dat welke regio ligt? Of kunnen jullie daar meer van afleiden?
Ja, we kunnen eigenlijk twee grote zaken afleiden. Is inderdaad gaan kijken naar de verschillende regio's die in de hersenen zijn. En dan weten we dat een aantal van die regio's belangrijk zijn voor lezen. Dus we kunnen wel gaan kijken naar wat is het volume van elk van die regio's, hoe goed zijn die ontwikkeld. Maar natuurlijk, bij lezen is het niet zo dat er maar één regio in de hersenen actief is of betrokken is als we lezen. Dat zijn eigenlijk verschillende regio's die eigenlijk ver uit elkaar liggen. Dus ook die verbindingen daartussen zijn superbelangrijk. Dus als je goed wil leren lezen, ga je eigenlijk moeten zorgen dat verschillende regio's goed gaan samenwerken. Dus wij kijken niet alleen naar die regio's zelf, een beetje de computertjes om zo te zeggen, maar ook naar die verbinding tussen de regio's. Dus eigenlijk de kabels ertussen, om het zo te zeggen. Dus ze moeten echt samen goed werken om te lezen. En we kunnen eigenlijk naar beide kijken, zowel naar de regio's als naar de verbindingen.
En kan zo'n MRI-toestel dan eigenlijk een soort van foto's trekken op twee manieren? Ene keer om te kijken naar de regio's en ene keer om te kijken naar de hersenbanen, om het zo te zeggen.
Ja, exact. Ja. Dus dat is eigenlijk, je kan twee soorten van informatie uit die foto halen. En dat geeft ons een veel completer beeld van hoe dat die hersenen eigenlijk werken en hoe dat die veranderen doorheen de ontwikkeling.
Zijn er nog andere manieren dat jullie hebben gekeken? Bijvoorbeeld voor, op vlak van functie van de hersenen?
Ja, we hebben ook functionele meting gedaan. Dat moet je eigenlijk meer zien als een soort van film maken van de hersenen. We gaan kijken terwijl het kindje iets aan het doen is, van hoe dat die hersenen daarop reageren. Daar hebben we een aantal studies van, maar veel beperkter, omdat dat veel moeilijker is, omdat die kindjes effectief dan een taakje moeten doen in de scanner. En ook als je doorheen de ontwikkeling wilt kijken, moet je dan eigenlijk een taakje hebben dat op elke leeftijd blijft werken.
Ja, dat kan wel een uitdaging zijn.
Dus dat is iets moeilijker.
En wat kan zo'n taakje bijvoorbeeld zijn?
Een taakje dat wij hebben gebruikt is vooral om te kijken naar hoe dat de klanken gerepresenteerd zijn in de hersenen. Omdat natuurlijk als je wilt lezen, in het begin moet je dan elke letter gaan koppelen aan een klank. En we weten bij dyslexie zijn vaak die klanken iets minder goed gerepresenteerd in de hersenen ook. Dus dat hebben we proberen te meten door allemaal verschillende klanken aan te bieden en te zien hoe goed dat die verschillen gedetecteerd werden door de kindjes.
Ja. Dus dan eigenlijk, er zijn twee manieren. Ofwel neem je een foto van de hersenen en dan, afhankelijk van hoe je de foto hebt getrokken, kan je daar de structuur, de regio's uit afleiden of de hersenbanen. En anderzijds is er het filmpje dat u kan zeggen hoe dat de hersenen eigenlijk reageren op een bepaalde stimulus.
Ja, perfect. Ja, inderdaad.
En hoe gebruiken jullie dan die technieken net om dat leesnetwerk in kaart te brengen?
Ja, dus wat we eigenlijk meestal gaan doen is op verschillende momenten ook gaan meten. Maar belangrijk is dat ons eerste meetmoment nog voor de start van het lezen is eigenlijk. Dus eigenlijk al in de kleuterklas. En waarom is dat zo belangrijk om dat zo vroeg te doen? Is omdat we weten dat de hersenen ook wat veranderen in respons tot de omgeving, tot de ervaring die ze hebben. Dus dat kan dan bijvoorbeeld zijn bij kindjes met dyslexie of volwassenen met dyslexie. Die hebben misschien hun ganse schoolontwikkeling eigenlijk op een andere manier gelezen of minder gelezen. En als we dan verschillen zien bij die volwassenen of bij de oudere kinderen met dyslexie, dan kan dat gewoon een gevolg zijn van een andere leeservaring. Wat wij willen doen is eigenlijk echt vroeg gaan kijken, nog voordat de kinderen leren lezen. Want als we dan verschillen zien, dan is het veel meer waarschijnlijk dat die echt aan de basis liggen, dat die ervoor hebben gezorgd dat het moeilijk was om tot lezen te komen. Dus het is heel belangrijk om vroeg te gaan meten, en dus voordat er leeservaring is. Dus wij kijken daarom in de derde kleuterklas. En dan kijken wij ook graag doorheen de ontwikkeling, omdat we dan wat kunnen zien van wanneer veranderen de hersenen het meest. Is dat vooral in die eerste leerjaren of eerder in die latere leerjaren? Omdat ons wel ook informatie kan geven over wanneer vindt bijvoorbeeld best een interventie plaats. Want ja, als onze hersenen heel veel bewegen of heel veel veranderen, dat is vaak ook het moment om goed te kunnen leren. Dus om eventueel dan die interventie aan te bieden.
Ja. Over die interventie gaan we het straks hebben. Eerst zou ik het nog wat graag hebben over leesontwikkeling. Dus wanneer dat we leren lezen, we hebben het in de allereerste aflevering erover gehad, dat het eigenlijk gaat van ja, leren lezen, dat decoderen van k-at, om daar kat van te maken. En dan gaat er eigenlijk een andere fase in, namelijk dat begrijpend lezen. Kunnen jullie dat in de hersenen, kunnen jullie die leesontwikkeling dan ook zo zien?
Ja, wel op zich zien we eigenlijk een soort van, zeker bij volwassenen is er een hele goede specialisatie om te zeggen. Dus in de zin, het zijn meer de linkergebieden die actief zijn. Dus zowel de regio's als die linkerverbindingen.
Dus het linkerdeel van de hersenen?
Ja, het linkerdeel van de hersenen, die zijn eigenlijk vooral betrokken bij lezen. En we zien bij volwassenen zeker dat die de bovenste regio's, dat die, we noemen dat vaak de dorsale regio's, die zijn meer betrokken bij het zo decoderend lezen. Dus echt elke letter koppelen aan een klank en dan samenvoegen. En als je een woord al vaak hebt zien staan, heb je daar een soort van orthografisch woordbeeld van. Als je meer direct die woorden gaat herkennen, dan ga je meer de gebieden gebruiken aan de onderkant van de hersenen. Er zijn een aantal figuurtjes dat ik eventueel kan geven.
Ja, we zullen die linken in de blogpost, ja, zodat de mensen een idee hebben van welke regio's dat precies zijn. Ja. En dus dan kunnen jullie echt zien het verschil wanneer dat we eigenlijk het hebben over dat ja, leren lezen en dat verschil met wanneer dat we eigenlijk die woorden instant kunnen herkennen. En dat is belangrijk voor dat begrijpend lezen.
Ja, want dan maak je een directe verbinding met de betekenis. Dus, en wat we zien bij die jonge kindjes is dat bij de kleutertjes zie je nog niet zo'n specialisatie. Een fonologisch taakje, dat gaat zowel op die bovenste als op die onderste.
Een fonologisch taakje, dat is dan gewoon dat jij zegt tegen het kind k-at en dat kindje dan moet kat zeggen.
Ja, bijvoorbeeld inderdaad het woord gaan construeren op basis van de individuele klanken. Soms gaat het ook zijn over het detecteren van de eerste klank van een woord.
Ja. Dus,
en dan zien we dat hoe goed dat iemand is op dat soort van taakjes, dat die ook vaak een betere verbinding hebben in die bovenste verbinding, maar bij de kleutertjes gaat ook die onderste verbinding daar wat mee samenhangen.
Ah, ja.
En het is pas eigenlijk tegen tweede leraar dat we ook die specialisatie zien dat we bij de volwassenen zien.
Dus dat is eigenlijk dat herprogrammeren van het door het leren lezen dat eigenlijk in werking is en dat jullie echt kunnen zien.
Ja, dat is, je ziet echt structureel dat die banen, hè, bijvoorbeeld de baan, die bovenste baan, die gaat meer en meer zich specialiseren in die fonologische aspecten, dus het verklanken. En die onderste baan gaat veel meer betrokken zijn met direct een woordbeeld te linken aan de semantiek dan eigenlijk, aan de betekenis.
Amai, supercool. Dus we kunnen eigenlijk zeggen, ja, die hersenen die gaan onder... Ja, die ondergaan gigantisch veel veranderingen wanneer we leren lezen. Dus de hersenen van een kleuter zien er anders uit als iemand uit het tweede leerjaar. Nu, we weten natuurlijk dat lezen een van de moeilijkheden is bij mensen met dyslexie. Eerst over de hersenstructuur. Is die anders bij mensen met dyslexie?
Ja, wel, we zien eigenlijk bij volwassenen, wist wel een tijdje dat er inderdaad verschillen te zien zijn. Maar dus de vraag was dan, zijn die verschillen er gekomen ten gevolge van minder lezen of waren die er al van het begin? We hebben dan eigenlijk nu gekeken bij die heel jonge kindjes, bij de kleutertjes. Dan zochten we eigenlijk kleutertjes waarvan een deel een risico had op dyslexie. Dus een familiaar risico, iemand de ouders of iemand broers of zus die dyslexie heeft. Omdat we dan weten, dan hebben die meer kans, 50% ongeveer, om dyslexie te ontwikkelen. En daardoor eigenlijk konden we eigenlijk gaan kijken, we hebben een beeld genomen van de hersenen in de kleuterklas. We hebben de kindje dan ook opgevolgd, ook qua lezen en spellen. Dus we konden eigenlijk zien wie van die kleutertjes heeft dan uiteindelijk dyslexie ontwikkeld en wie ontwikkelde uiteindelijk typische leesvaardigheden. En dan zien we dat degenen die dyslexie ontwikkelen, dat die inderdaad al in de kleuterklas, dus nog voordat ze leren lezen, verschillen hebben in de hersenen. Zowel in een linkerregio in de hersenen, als ook in die verbinding die langs boven gaat, de linker arcuat fasciculus, heb ik toch een Latijns woord gebruikt. Maar dus op zich zien we wel al heel vroeg die verschillen aanwezig. Dus we kunnen eigenlijk wel stellen dat dat niet het gevolg is van een andere leeservaring. Die zijn er wel echt aanwezig al voordat ze leren lezen. Dus dat lijkt toch wel dat die aan de basis liggen van de problemen die ze ervaren dan met lezen achteraf.
Ja, amai, dat is eigenlijk super boeiend. Want dat wil eigenlijk zeggen dat als je, ja, als je dyslexie of een hele grote kans hebt op het ontwikkelen van dyslexie, dat je hersenen al eigenlijk van in begin een beetje anders geprogrammeerd zijn om...
Ze zien er inderdaad al op vroege leeftijd anders uit. Wat wel nog een uitdaging is momenteel, is het om het heel precies te kunnen meten. Dus wat we wel zien, we zien bijvoorbeeld als we die hersenen meten, kunnen we een betere voorspelling doen van wie de dyslexie ontwikkelt dan als we enkel gedragsmetingen hebben, zoals een fonologisch taakje of een familiaal risico. We kunnen die voorspelling verbeteren met de hersentechnieken, maar dat lukt niet voor elk kind. Dus we gaan nog altijd een foute klassificatie soms maken voor bepaalde kinderen. Dus wat nu wel de uitdaging gaat zijn in de toekomst, is dat beter en beter te kunnen doen, zodat we een iets preciezere diagnose zouden kunnen stellen. Want momenteel gaan de hersenmetingen nog niet precies genoeg zijn om al die hoge kosten en de grote moeite dat je moet doen om die beeldjes te verzamelen, om dat te rechtvaardigen. Dus dat momenteel de uitdaging om het nog wat preciezer te krijgen.
Dus dan eigenlijk probeert je om... Die diagnose van dyslexie is moeilijk om te zeggen om dat op jongere leeftijd te doen, maar eigenlijk om te identificeren wie dat er een hele grote kans heeft op dyslexie, om die zo vroeg mogelijk eruit te nemen. Maar waarom is dat juist belangrijk?
Ja, op zich is het belangrijk om het al zo vroeg mogelijk te doen. En dat is eigenlijk omwille van die dyslexia-paradox, dat ze vaak zeggen.
Wat is dat juist precies?
Ja, dus dat is eigenlijk dat we eigenlijk zien in gedragsstudies, bij interventiestudies, dat eigenlijk als je de interventie voor lezen heel vroeg gaat aanbieden, zelfs al in het eerste leerjaar of zelfs in derde kleuterklas, dan ga je een groter effect zien van de interventie dan als je het zou hebben aangeboden in het derde of het vierde leerjaar. Dan gaat eigenlijk, er gaat nog altijd een gap zijn met de typische lezers, maar de gap gaat kleiner zijn. Dus je gaat eigenlijk meer effect hebben van je interventie. Dus we zien eigenlijk dat hoe vroeger dat je interventie kan aanbieden, eigenlijk hoe beter, hoe groter de effecten. Maar dat is natuurlijk een uitdaging, omdat je eigenlijk voor de diagnose van dyslexie moet je tonen dat er een ernstig probleem is, maar ook een hardnekkig probleem. Dus
ja, en
meestal
dan zeker
duurt
het even. Op het vlak van lezen en schrijven. En een kleuter kan nog niet lezen en schrijven.
Ja, inderdaad. Dus het is heel moeilijk om dan al echt een diagnose te kunnen stellen. Er zijn een aantal taakjes dat je in de kleuterklas kan afnemen, zoals rijmtaakjes of de taakjes die we daarnet bespraken van het kunnen identificeren van een eerste klank van een woord. Maar die zijn ook niet zo precies. En dus met die hersenmetingen kunnen we de voorspelling een beetje verbeteren. Maar het is nog altijd niet 100%. Het is nog altijd een zekere foutenmarge. Dus waar we nu aan het werken zijn om die wat preciezer te krijgen.
En willen jullie dan op termijn het identificeren van die kinderen met een groot risico op dyslexie nog vroeger? Zo bijvoorbeeld eerste levensjaar, tweede levensjaar.
Ja, dat zou ideaal zijn. Hè. Dus op zich, want er gebeurt veel, zeker van die gesproken taalontwikkeling, zeker hoe dat je die klanken in je hoofd eigenlijk representeert, dat gebeurt heel vroeg. Hè. Met de MRI-metingen is dat niet zo evident, want dat is heel moeilijk om in een luide omgeving en de kinderen moeten stil liggen. Dus
met
dat is wel moeilijk.
Luide omgeving bedoel je dat MRI... Die MRI die maakt ook lawaai.
Ja, die maakt heel veel lawaai. Dus als je daarin ligt, is dat een heel... Natuurlijk is er oorprotectie en er wordt wel voor gezorgd, maar dan nog blijft het wel een omgeving waar je heel veel lawaai hebt, waar je heel stil moet liggen. En bij babytjes kunnen daar soms ook doorheen slapen. Dus dat wordt nu ook momenteel gedaan. En dan zien ze... Ja, ze zien bijvoorbeeld die bundel dat ik daar straks zei, die bovenste verbinding die wij zagen bij de kleutertjes met dyslexie, dat die minder goed ontwikkeld was. Dat zien ze ook al bij babytjes die een risico hebben op dyslexie. Dus heel vroeg kunnen ze dat ook al waarnemen. Maar het is veel moeilijker om die leeftijd van de kleutertjes, daar weten we eigenlijk nu heel weinig over. Tussen de 2 en de 4 jaar is dat echt onmogelijk om ze eigenlijk in een MRI-scanner te leggen. toen zij onder verdoving, maar dat is zeker niet de bedoeling voor dyslexieonderzoek. Maar er zijn wel nieuwere technieken ook beschikbaar, die wel veelbelovend zijn, die veel meer ja, in een gewone omgeving, hè, bijvoorbeeld op de school, kunnen afgenomen worden, terwijl ze aan het leren zijn. En daar zit ook heel veel potentieel in, maar dat is met de huidige MRI-techniek geen optie.
Ja, ja. En zou het dan eigenlijk zijn dat hoe vroeger je die kindjes kunt identificeren, hoe nog efficiënter die interventies zouden kunnen zijn?
Ja, ik denk, er zit veel potentieel, denk ik, omdat je dus verwacht dat het effect groter is, omdat de hersenen ook nog meer kunnen bewegen op die jonge leeftijd en dus dat er een grotere leerbaarheid is. Het zal natuurlijk ook wel een zaak zijn om dan interventies te ontwikkelen die op die vroege leeftijd al kunnen afgenomen worden. En ik denk dat er heel veel aandacht moet zijn dat het op een speelse manier gebeurt. Zeker op die jonge leeftijd. We willen zeker vermijden dat kinderen op een nog jongere leeftijd het gevoel hebben dat ze iets niet goed kunnen. En dat ze eigenlijk daarvoor een beetje gestraft worden en extra moeten oefenen. Maar ik denk wel, als je het kunt integreren met computerspelletjes en het op een aangename manier, dat het kind het leuk vindt, denk ik wel dat er veel potentieel is en dat er weinig risico's zijn om het vroeger af te nemen. Ook als dan misschien achteraf blijkt dat dat kindje toch geen dyslexie zou ontwikkelen, omdat de hersenmeting niet precies genoeg was. Ik denk dat als je het op een speelvolle manier kunt doen, op een vroege leeftijd, dat het zowel efficiënt is, maar ook aangenaam voor het kind.
Ja, ja, absoluut. Supercool. Daarstraks hadden we het kort over dat familierisico, dat dan nog altijd eigenlijk een heel waardevolle predictor is in het dyslexieonderzoek. Nu, ik vraag mij af of dat de hersenstructuur van de ouders invloed hebben op de hersenstructuur van het kind. Is dat zo?
Ja, we hebben één studie waar we eigenlijk kindje hebben gescand, maar ook de ouders. En dan zien we inderdaad dat er die leesbundels, die verbindingen hebben gekeken, dan zien we dat eigenlijk die verbindingen van de ouders heel goed samenhangen met die van het kind. Dus er is zeker wel een samenhang. En het is nu nog wel een beetje, we zijn aan het werken om eigenlijk zo te gaan kijken van, in hoeverre is dat overgeërfd? Of natuurlijk, de bundels van die ouders of die verbindingen van die ouders zijn ook het resultaat van zowel hun genen als ook de ervaring die ze hebben gehad in de omgeving.
Ja, ja.
Dus er zijn ook nog veel uitdagingen. Maar inderdaad, er is wel een samenhang tussen de hersenen van de ouders en de hersenen van het kindje.
Ah ja, supercool. Ik denk dat ik misschien kort nog een vraag ga stellen over, ja, voordat we ingaan op meer interventies en al die dingen, wil ik kort nog een vraag stellen over de studie dat je hebt gedaan met fMRI, dus met het filmpje van de hersenen. Daar hebben jullie eigenlijk gekeken hoe dat de hersenen reageren op klanken en hoe dat al juist verschilt tussen mensen met dyslexie of kindjes met dyslexie en kindjes zonder dyslexie. Wat kwam daar nu uit?
Ja, we zagen eigenlijk dat dus we hebben eigenlijk, bij onze groep hadden we kindjes met dyslexie en typische lezers. Maar we konden ook de onderverdeling maken tussen degenen die een familierisico hebben en degenen die geen familierisico hadden. En we zagen eigenlijk de grootste verschillen tussen die groep. Dus we zagen eigenlijk dat de kindjes met een familiaar risico op dyslexie, dat daar eigenlijk die klanken wat minder specifiek gerepresenteerd waren. Dus die kunnen eigenlijk, dat is een meer fluwe representatie dat zij hadden van hun spraakklanken. En bij de typische lezers, de kindjes zonder een familiaar risico, was die representatie veel fijner. Dus minder overlap tussen die klanken. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Als je leest, moet je je letters en je klanken gaan koppelen. En als die klanken eigenlijk niet goed gerepresenteerd zijn, is dat veel moeilijker.
Ja, ja.
We zagen die verschillen ook wel bij de kindjes met een familiaar risico die uiteindelijk toch geen dyslexie ontwikkelen. Dus het lijkt eerder een soort van risicofactor die aanwezig is in de hersenen. Maar als je dat combineert met bijvoorbeeld ook die bundel die niet goed ontwikkeld is, dan ga je dyslexie ontwikkelen. Als je enkel die klanken niet goed gerepresenteerd hebt, maar je hebt misschien wel een goed ontwikkelende bundel, dan kan je blijkbaar toch nog op een of andere manier wat compenseren om toch tot typische leesvaardigheden te komen.
Maar dat is wel interessant dat ook de hersenen van iemand met gewoon een familierisico, ja, dat die ook al eigenlijk anders zijn.
Ja.
En dat misschien minder, ja, dat die klanken misschien minder duidelijk of minder specifiek geprocessed worden in de hersenen. Supercool.
Ja.
Daarstraks hadden we het over dat het eigenlijk belangrijk is om zo vroeg mogelijk een interventie te doen, omdat die dan effectiever is. Maar welke interventies kunnen we eigenlijk zoal doen?
Ja, wel, er zijn verschillende mogelijkheden om eigenlijk al op vroege leeftijd te gaan werken. je kan eigenlijk gaan werken met bijvoorbeeld die meer digitale of computergebaseerde interventies. Dat hebben wij in een studie gedaan. Waarom? Omdat het eigenlijk de mogelijkheid geeft dat de kinderen het ook meer een spelletje vinden. Ze vinden het aangenaam. En dan kan je eigenlijk het leren op een aangename wijze gaan faciliteren. En ze kunnen het eigenlijk doen bovenop al hun wat ze in de school al doen. En je kan het eigenlijk als een soort van interventie aanbieden die ze thuis kunnen spelen door elke dag een kwartiertje te spelen. En misschien nog wel belangrijk is, we denken dat het wel belangrijk is om dat heel vroeg te gaan aanbieden. Dus omdat we eigenlijk in de studies, zoals ik daarnet zei, is er gedragsmatig zien we dat de effecten van interventies groter zijn hoe vroeger je het aanbiedt. Maar wij zagen ook in onze hersenmetingen dat de veranderingen vaak groter zijn in die eerste leerjaren en dat eigenlijk in die latere leerjaren de veranderingen wat afnemen. Dus we zagen eigenlijk tussen de kleuterklas en het tweede leerjaar veranderen eigenlijk zowel de verbindingen als de regio's. Hè.
Oh, wauw.
Ja, dus beide zijn heel veranderbaar. Maar eigenlijk tussen het derde leerjaar en het vijfde leerjaar zien we eigenlijk dat die verbindingen, die veranderen nog altijd, maar die regio's die zijn een beetje gestabiliseerd tegen dan. En uiteindelijk, de kindjes die deelnamen aan onze studie, ook de kinderen met dyslexie, die kregen het meeste van hun interventies eigenlijk in die latere leesfase. Als eigenlijk al de veranderbaarheid van de hersenen wel is afgenomen, zeker van die regio's. Dus we wilden vooral eens kijken, als we nu de interventie vroeger gaan aanbieden, gaat dat misschien meer effect hebben. Want de kindjes die nu in die dyslexie ontwikkelden en meededen met onze studie, Die konden eigenlijk die initiële problemen die er waren in de kleuterklas, ze konden die niet bijbenen. Dus we zagen eigenlijk die verschillen in de hersenen in de kleuterklas. En met de typische interventie die ze kregen in de klinische praktijk, konden ze eigenlijk hun initiële problemen of verschillen in de hersenen niet eigenlijk bijbenen. Ze bleven eigenlijk een achterstand vertonen, ondanks het intensief oefenen die ze wel deden.
Ja, ja. En in vergelijking met dan kindjes die daar geen interventie hadden?
Ja, bij ons, dus dat was wat moeilijk in de studie die we eerst hadden. Daar hadden we eigenlijk weinig controle over wie dat er wel interventie kreeg en wie niet. We hebben wel bevraagd. En dus de meeste kinderen met dyslexie kregen wel echt extra steun in de klas of bij de logopedist extra therapie. Maar dat was wel wat minder gecontroleerd. Ze konden niet zoveel informatie geven over de kindjes die geen interventie hebben gekregen. Maar we zijn dan wel gestart met een studie waar we echt een meer gecontroleerde interventie deden. Waar we dus eigenlijk in de kleuterklas een deel van de kindjes die op basis van gedragstestjes een risico vertoonden op dyslexie. Een deel daarvan die echt een leesinterventie met een tablet daar ze elke dag op konden oefenen.
En wat is dan een leesinterventie? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Ja, wel, dus dat eigenlijk inderdaad, omdat het al in de kleuterklas werd aangeboden, hebben we een aantal aanpassingen moeten doen dat eerst zo die voorlopers van lezen, dat die er zeker in zaten. Dus dat gaat zowel over inderdaad klanken kunnen herkennen in een woord, die klanken kunnen samenvoegen tot een woord, maar ook visueel, letters visueel gaan herkennen. En dan gaat die blending ook gebeuren tussen de letters en de klanken. Dus er zit zowel een deeltje op fonologisch vlak, deeltje over letters herkennen, als echt de beginvaardigheden van het lezen, waar je echt heel kleine woordjes al leert lezen.
En is dat dan voor een kleuter in de derde kleuterklas, of kan dat zelfs vroeger gedaan worden?
We hebben het nu aangeboden in de derde kleuterklas. Ik denk dat het een beetje afhankelijk is. We hebben geen studies over vroeger, hè, dus ik kan er moeilijk uitspraak over doen. Maar ik denk dat het heel afhankelijk gaat zijn van kind tot kind, of ze er wat interesse in tonen. Maar dus we hebben in de derde kleuterklas, en de kindjes hebben wel allemaal, want dus zij hadden een risico op dyslexie, maar hebben allemaal wel goed meegedaan met interventie. Achteraf bleek ook dat de motivatie groot was, dus het leek wel een interventie dat ze tof vonden om te doen. En dat ze ook hebben volgehouden, want het was 12 weken lang, dus hebben dat toch, en zo goed als elke dag geoefend. Dus dat was toch een vrij intensieve interventie. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat het helpt dat het zo in een game zit en dat ze wel fijn vinden.
Ja, ja. En kun je dan eigenlijk gewoon dat kindje een tablet geven en kan dat dan volledig autonoom die interventie doen?
Ja.
Of moet er iemand bij zijn?
Bij onze interventie was het volledig autonoom. Expliciet instructie geven aan de ouders om zeker niet te helpen. Dus ze deden het autonoom. Er zijn wel veel studies dat hebben getoond dat de leerbaarheid vaak groter wel is als er iemand bij zit of iemand bij betrokken is of wat meer wordt opgevolgd. Dus ik denk ook, we zagen effecten, dus de kindjes die de leesinterventie deden, gingen meer vooruit op lezen en van logisch bewustzijn als de kindjes die ook een risico hadden, maar die dan een andere soort interventie deden, wat Lego-spelletjes speelden. Dus er was wel effect. Maar de effecten waren nog altijd beperkt. Dus in de zin, die kindjes konden na 12 weken een beetje lezen, maar ook echt nog niet veel lezen. Ja, en ik denk wel dat de effecten groter zouden zijn, maar dat hebben we niet getest, maar dat weten we een beetje uit andere onderzoeken, als er effectief ook wat meer betrokkenheid is van een volwassene die wat mee opvolgt.
Natuurlijk, voor een wetenschappelijke studie is dat een grotere uitdaging, want dan is dat weer een factor die dat kan variëren tussen de verschillende kindjes dat deelnemen in je studie.
Ja, dus daarom bij onze studie proberen we zoveel mogelijk te controleren. Dus was de instructie van geen hulp van de volwassenen. Dus zij deden het wel volledig autonoom. Dus het spel werkt wel dat het kindje er zelf kan doorgaan en het wijst zijn eigen wat uit. Dus in dat opzicht kan het wel autonoom. Maar ik veronderstel dat de effecten groter zullen zijn als er iemand, een leerkracht of een ouder, ook wat meevolgt.
Ja. En wat kwam daar dan uit op het gebied van andere hersenbanen of andere hersenstructuur?
Ja, dus dat was wel interessant om te zien, is dat we eigenlijk zagen dat eigenlijk het aanbieden van die interventie, van die leesinterventie, bij die kindjes waren er meer veranderingen in de hersenen, dus of toch in de verbindingen en de regio's die betrokken zijn bij lezen. We zagen daar meer veranderingen dan bij de kindjes die eigenlijk heel gelijkaardig waren voor als wat betreft het risico op dyslexie. Die speelden ook elke dag een spelletje, maar geen leesspelletjes, maar een Lego-spelletje. En daar zagen we die veranderingen niet. Dus het leek wel echt dat door die leesinterventie zagen we veranderingen in de hersenen gebeuren. Dat lijkt wel echt iets door die interventie geïnduceerd.
Amai, ja, supercool. En kun je dan juist zeggen wat dat er veranderd is in die hersenen? Of is dat moeilijk om te zeggen dat dat echt specifiek gelinkt is aan lezen? Of?
Ja, wat we vooral zagen is eigenlijk... ten eerste zagen we de verandering in de verbindingen. Maar ook in de regio's. En dat was wel interessant, omdat we bij onze vorige studie hadden gezien dat eigenlijk met de typische klinische praktijk eigenlijk, dat we geen effect hadden meer, toch niet meer na het derde leerjaar, op die regio's. En nu, door het aanbieden, eigenlijk al in de vroege fase, zagen ze wel een effect op de verbindingen, maar ook op de regio's. Dus het leek wel meer verandering te kunnen teweegbrengen in de hersenen. Dus dat was interessant om te zien. En wat betreft die verbindingen zagen we het vooral in de melanisatie. Dus melanisatie is eigenlijk... Die verbindingen die hebben eigenlijk een extra... Ja, een soort van isolatielaag, om het zo te zeggen. En hoe beter dat die isolatielaag is, hoe sneller dat ze kunnen informatie doorsturen. En we zagen eigenlijk vooral daar een effect. Dus eigenlijk het leek dat de communicatie efficiënter begon te verlopen door het geven van die vroege interventie.
Supercool. Kunnen we dan eigenlijk door zo'n interventies op heel jonge leeftijd toe te passen, kunnen we dan eigenlijk dyslexie oplossen?
Dat is inderdaad een open vraag waar we nu het antwoord toch niet op weten. Ik denk wat we wel voorlopig lijken te zien, is dat inderdaad hoe vroeger je de interventie gaat aanbieden, hoe meer impact op de ontwikkeling van de hersenen. Dus je zou kunnen zeggen, als we vroeger gaan interventies gaan aanbieden, kunnen we misschien zorgen dat eigenlijk die vroege problemen die aanwezig zijn in de hersenen, dat die gaan kunnen oplossen. Al denk ik misschien, dat is natuurlijk niet zo evident, de effecten gaan misschien groter zijn als je vroeger kan interventies aanbieden. Maar natuurlijk, het is nog altijd dan op basis van de input die de kinderen dan krijgen van buitenaf, hoe dat ze oefenen. En je hebt misschien regio's of verbindingen in de hersenen die heel moeilijk, als er misschien een probleem aanwezig is, dat heel moeilijk te verhelpen zijn door die input van buitenaf. Er zijn wel nu een aantal technieken die recent, experimenteel nog altijd, maar die wel beschikbaar komen. En dat zijn eigenlijk een techniek waar je eigenlijk de hersenen gaat stimuleren. Dus van buitenaf, dus er is geen operatie of zo, maar kan je bijvoorbeeld de verbindingen tussen de hersenen, die activatie van die hersenen, wat gaan boosten, terwijl dat ze iets aan het leren zijn. En dan zou je een groter leereffect hebben. Dat is misschien iets voor de toekomst, waar misschien wat potentieel in zit, maar je moet daar... denk ik heel voorzichtig ook wel mee zijn.
Absoluut. Het lijkt me heel gevaarlijk om zo de hersenen te herprogrammeren.
Ja, zeker bij jonge kindjes. Dus ik denk langs één kant weten we zeker nog niet goed waar we dan zouden moeten gaan stimuleren en wat die effecten juist zijn. Maar ik denk zeker bij kindjes, omdat je als je een bepaalde regio gaat stimuleren, kan dat misschien ten koste gaan van de ontwikkeling van een andere regio. Dus we moeten daar denk ik heel voorzichtig mee zijn. Ja, we willen niet eigenlijk iets gaan herprogrammeren en dat er dan andere functies eigenlijk niet goed gaan werken.
Dus voornamelijk worden die studies nu gedaan bij volwassenen gewoon.
Ja, er zijn voornamelijk studies bij volwassenen, ook veel bij patiënten bijvoorbeeld met een hersenletsel en die terug een functie moeten gaan leren. En daar zien ze positieve effecten. Maar ik denk bij zoiets als bij een leerstoornis is dat veel meer ethisch een vraagteken of je het eigenlijk wel wil toepassen. Want de vraag is ook... Door wie ga je het dan eigenlijk, zelfs als we weten van, oké, we weten waar we moeten gaan stimuleren, we weten dat het zou werken, de vraag is aan wie gaan we het aanbieden? Want het is eigenlijk, dyslexie is een beetje een continuum. Wie mag er dan eigenlijk wel een boost krijgen voor hun leren en wie niet? En uiteindelijk wil elk kind of elke persoon wel graag heel snel kunnen leren. Ik denk dat we zeker moeten vermijden dat het enkel beschikbaar is voor degene dat kunnen betalen. Ja, dus dat denk ik dat we daar nog veel vraagteken hebben. Maar er is ook nog zeker nog veel onderzoek nodig naar of het wel effectief hoe werkt en hoe groot dat die effecten zijn.
Ja, absoluut. Anders biedt een heel hoog intellectuele bevolking.
Ja, die heel snel kan leren misschien. Ja.
Nee, super dikke merci voor deze gesprek. Ik denk als ik een soort van samenvatting moet geven over uw onderzoek, dan kunnen we zeggen dat de hersenen van mensen met dyslexie anders zijn dan de hersenen van mensen zonder dyslexie. En tijdens dat we leren lezen, dat er echt gigantisch veel veranderingen worden doorgevoerd in onze hersenen. Die veranderingen die verlopen anders bij dyslexie, maar het is niet per se gelinkt aan het lezen, of dat kunnen jullie moeilijker zeggen. Maar er is wel hoop om dyslexie eigenlijk heel vroeg te identificeren, om zo dan die interventies vroeger en effectiever te maken, zodat we die hersenen kunnen herprogrammeren om eigenlijk de impact van dyslexie te verminderen op iemands leven, wat super cool is.
Ja, dat is een hele goede samenvatting, Maries. Dat is ook voor mij heel fijn om hier aanwezig te zijn en het onderzoek een beetje te mogen toelichten.
Dank u wel. Amai, ik heb echt superveel bijgeleerd tijdens deze aflevering. We weten dus eigenlijk dat vanuit de vorige aflevering dat die hersenen anders reageren op klanken. En nu weten we ook dat die hersenen anders zijn opgebouwd. Dat is toch echt zot? Zoals elke aflevering vind je de link naar de EOS blogpost in de show notes. In die EOS blogpost vind je die foto van die hersenbanen, hoe dat die er juist uitzien en ook de belangrijkste wetenschappelijke bronnen. In de volgende aflevering gaan we het hebben over meer de praktische kant van dyslexie. Hoe krijg je nu net die diagnose dyslexie? En als je die diagnose hebt gekregen, hoe ziet die behandeling er dan uit? En als ouder of leerkracht, hoe ga je best om met een kind met dyslexie? Met die vragen trek ik naar professor Paul Gesquière, expert in de pedagogie.